Dankjewel, Art, voor het begeleiden van deze liederen. Een hele goede avond. Ik heb stiekem nog even langs ons huis gereden. Om te kijken of ik me niet vergiste. Maar eerlijk gezegd, om te controleren of Evert zich niet vergiste. Maar nee hoor, het is fijn dat we hier mogen zijn. Nou, een prachtige avond zo met elkaar rondom een geopende Bijbel, rondom het woord van God. En zoals u weet gaan we vanuit de Filippenzenbrief deze vier keer de studies doen. En misschien op een andere wijze dat u gewend bent, want elke avond wil ik een hoofdstuk met u behandelen. Maar die gaan we niet in een soort exegese woord voor woord uitbouwen, maar van elk hoofdstuk iets meenemen. Maar in de hoop dat het u uitdaagt om die hoofdstukken thuis opnieuw zelf weer eens te lezen. En tot u te nemen en te overdenken, wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Dus we lezen het woord van God vanavond. Ik ga het in blokken doen, zodat we per blok gaan kijken wat staat er, wat gebeurt er. En zo dan een keer in vier keer een hele brief behandeld te hebben. Nou, toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, waar ga ik aan beginnen? Want hier kan je wel 20 avonden over meevullen. En maar toch, die uitdaging bleef een beetje hangen van laten we nou eens gewoon een brief met elkaar lezen. Dus u bent bijna al verplicht om de andere keer, drie keren ook te komen. Want we gaan in hoofdstuk 1 beginnen en dan gaan we toch ook met elkaar, als een gemeenschap van gelovigen, van broeders en zusters, elkaar niet in de steek laten als we hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan doen. Of wel? Nee. Maar dat is het verlangen. En vier thema's eigenlijk boven elk hoofdstuk. Hoofdstuk 1, Christus, de inhoud van het evangelie. Zodat we weer gaan ontdekken, de inhoud van het evangelie is niet een leer, het is een persoon. Jezus Christus. Er is ook geen leer onder de hemel gegeven, waardoor we behouden worden. Er is een naam, een persoon onder de hemel gegeven, waardoor we behouden moeten worden. Dus dat is het eerste. In de tweede, en Evert heeft al een stukje weggemaaid, maar dat geeft niet. De tweede, Christus het voorbeeld. Als u wilt spiegelen aan iemand, doe het dan niet aan uw buurman of uw buurvrouw. Spiegel u aan de Heer Jezus. Nou, en dan weet u, er is nog heel wat werk aan de winkel. Want soms voelen we ons gauw beter dan een andere broeder of zuster. Maar als we zo spiegelen aan de Heer Jezus, oh, dan word je zo klein en zo nederig. Maar dan krijg je zo'n verlangen dat hij dat werk wat hij in jou begonnen is, ook gaat voortzetten en gaat afmaken. Tot eer van zijn naam. Derde hoofdstuk, Christus, de ware vreugde en hoop van ons leven. En wat hebben we dat nodig om daaraan herinnerd te worden? Want de wereld biedt zoveel hoop, zoveel vreugde, zoveel waarde, zoveel... Ach, het lijkt allemaal zo prachtig, maar het is allemaal niks. Christus is de ware vreugde en de ware hoop. Paulus noemt hem zelfs de hoop. Christus is zijn hoop. En als laatste, Christus die ons geeft wat we nodig hebben. En dat is geen welvaartsevangelie, maar hij geeft wat we nodig hebben om te volharden als christen in deze samenleving. Om geestelijk te groeien tot volwassenheid. Om bevestigd te worden in ons geloof, geeft hij alles wat nodig is om daartoe te komen. En één daarvan is dan ook die brief aan de Filippenzen. De Filippi, of laten we de eerste twee versen lezen. Vooral omdat Evert daar al iets over gezegd heeft. Maar het begint zo mooi. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Nou, Ik wil u laten zien in alle studies dat Christus centraal staat. En we hebben hier twee versen gelezen en hij wordt al drie keer genoemd. Hij wordt gelijk al drie keer genoemd. Dienstknechten van wie? Van Jezus Christus. Aan wie schrijven ze? Aan de heilige in Christus Jezus. Welke genade en vrede wordt gegeven van de Vader van de Heere Jezus Christus en van de Heere Jezus Christus. Dus heel duidelijk wordt daar al een toon neergezet door Paulus en Timotheus. Paulus schrijft deze brief als hij in de gevangenis zit en Timotheus was bij hem en misschien heeft hij daarmee in meegedacht, meegewerkt, dat weten we niet, maar hij komt van hun beiden. En Paulus kende de gemeente. Als we zijn zendingsreizen gaan lezen en we komen Handelingen 16, dan weten we dat hij in Filippi is geweest en dat daar een gemeente is ontstaan. En het bijzondere van deze brief is dat je ziet dat Paulus niet alleen een gemeente heeft gesticht en daar het evangelie heeft gebracht, hij is ermee verbonden geraakt. Het gemeente was niet voor hem een soort instituut, een soort, nou noem maar op, wat daar gesticht is. Het is de gemeente van zijn heiland. Het is het lichaam van Christus. En Paulus, die had een verbondenheid ermee. En dat blijkt ook uit de hele brief. Want hij in zijn gedachten denkt hij aan hun. Hij deelt de vrucht van de gevangenschap met hun om ze te bemoedigen. Hij roept ze op tot standvastigheid. Hij roept ze op tot eensgezindheid. Hij spoort ze aan tot een heilig leven. En dan gaat hij ook nog eens uitleggen, weet je nog dat jullie Epafroditus naar mij toe heeft gezonden, maar hij was ziek en jullie raakten bezorgd. En hij gaat dat helemaal uitleggen. Waarom? Omdat hij zag dat Epafroditus een deel van die gemeente was, waar hij zo'n warm hart voor had. En hij brengt dat zo bijzonder allemaal bij elkaar. En hij roept ons, hij roept hun op ook om te leven als kinderen van God, als burgers van de hemel. Een mooie oproep voor ons. Loop maar met je hoofd in de hemel, maar vergeet nooit, je staat met je voeten nog steeds op de aarde. En laat dan maar zien aan die aarde dat je hoofd in de hemel zit. En in zijn handel en in zijn wandel. En dan het eind hoofdstuk 4, dan zou je bijna zeggen, het zit er wel goed, maar dan roept hij ze op om toch te verblijden. Waarom? Omdat Paulus ook weet vanuit zijn eigen leven wat het kan betekenen als je Christus wil volgen. Dan moet je keuzes maken. En die keuzes die kunnen weerstand oproepen, moeite. En die kunnen je verdrietig maken en noem maar op. Maar dan roept hij op tot die vreugde. Dus hij had duidelijk, zien we een verbondenheid met deze gemeente. En lezen we niet in hoofdstuk 4, vers 4, wat we zo bekend herkennen, verblijft u altijd in de Heere. Wauw, Paulus, dan zeg jij nogal wat. Lekker makkelijk. Hoor je dan wel eens iemand zeggen, hè, die in de moeite, in strijd, in worsteling zit. En als je dan zegt, maar verblijf je in de Heere. Ja, lekker makkelijk. Jij zit niet in die situatie. Maar luister, wie schreef deze brief? Paulus. En dat moeten we steeds in achterhoofd houden, dat als we een brief lezen die geschreven is door Paulus, dat we niet vergeten welke Paulus dat was. Dat was die Saulus die ijverig de gemeente vervolgde, nou, tot een punt kwam waarvan de Heer Jezus zei, homo, en nou geen meter meer verder. En de Heer gebruikt hem tot een instrument, tot zijn glorie. En het bijzondere is, de Heer heeft nooit iets van zijn ijver afgenomen. Zijn ijver is alleen voor wat anders ingezet. Dat is mooi. Hij had een karakter vol ijver, vol strijdlust. En de Heer, dat verander ik niet, maar ga wel veranderen je hartsgesteldheid waarvoor je het doet. En deze broeder, die heeft dat geweten hoor. Zo zullen we toch eens met elkaar lezen. 2 Korinthe 11. U kent het, maar gewoon in de gedachte, in die woorden die hij schrijft aan de Filippenzen, verblijft u in de Heere altijd. En dan na te denken, wie zegt dat? Het is Paulus die dat zegt. En dan zijn het geen loze woorden, want deze Paulus, die zegt in 2 Korinthe 11, vers 23, hij zegt, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. En dan zegt hij in wat? In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 5. Het zijn er bijna 200. Die man had geen rug meer over. En dan gaat hij verder. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. 1 heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar. En ga zo maar door. Dus wie zegt hier, verblijd u in de Heere? Dat is Paulus. Durf je dan te zeggen, jij hebt lekker kletsen. Dan moet er iets, wacht even, is dat dan mogelijk? Is dat te mogelijk? Verblijd u in de Heere? Hij zegt het opnieuw, ik zeg het opnieuw, verblijd u, is dat mogelijk? Ja, want Paulus is het bewijs dat je, als je de Heere Jezus hebt leren kennen, dat je boven het aardse moeite en strijd altijd iets hebt waar je in kan verheugen. En dat is in Hem. In Zijn naam. In wie Hij is. In wat Hij gedaan heeft, in wat Hij doet en nog wat Hij gaat doen. Het tilt ons boven het tijdelijke, het vergankelijke uit naar het eeuwige en onvergankelijke. Daar verblijdt hij zich in de Heere. Prachtige boodschap. Zelfs in Nehemia vind je zoiets terug. Nehemia 8 vers 11. Daar staat, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Dat is uw kracht. Nou, er gaat een leer rond dat welvaart is je kracht. Als je het maar goed hebt en gezond hebt. Dan, dat is een bewijs van je geloof. Nou, Paulus leert ons heel wat anders. Hij zegt, de Heere en zijn Zoon, die geven vreugde. En dat is mijn kracht. En daarom kan Paulus ook zelf zeggen, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij gewin. Wauw, Paulus, wat heb je ons veel te leren. Dat die woorden niet zomaar woorden zijn tot bemoediging of versterking. Ah, dat komt wel goed. Maar dat het realiteit is in ons leven. Hij schreef het niet alleen, hij leefde het. Als je de brieven leest, dan lezen we vaak de brieven van Paulus aan de gemeente in Filippenzen, aan de gemeente te Efeze, aan de gemeente te Galaten, aan de, noem ze maar op. Maar weet u, u kunt de brieven ook eens anders lezen. Dat u hem niet leest, wat schrijft hij aan de gemeente, wat vertelt hij over zichzelf. Het is heel bijzonder om dat een keer te doen. In zo'n brief te gaan opletten, wat zegt Paulus nou over zichzelf. En hij openbaart zijn worsteling, zijn strijd, maar ook wat hem gaande houdt, wat hem doet volharden in het geloof. En dan kom je, die man als Paulus, die kom je in zijn eerlijke oprechtheid kom je tegen. Maar wat was het geheim van zijn leven? Nou, niet omdat hij de 8e dag besneden was. Niet omdat hij uit de stam van Levi kwam, een Hebreeër onder de Hebreeër. Dat hij een topfariseer was en dat hij de gemeente heeft vervolgd. Want hij zegt van dat beschouw ik als vuilnis. Maar wat maakte hem dan zo? De Heere Jezus. Zijn heiland. Zijn verlosser. Hij zag het altijd in het licht wat hij voor hem had gedaan. We horen wel eens zeggen van broeders en zusters die zo ijverig zijn. Ja, ik doe dit voor liefde voor de Heer Jezus. Uit liefde voor Hem zet ik me in. Weet u dat Paulus dat nooit gezegd heeft? Heeft dat nooit gezegd? Weet u wat Paulus zegt? De liefde van Christus dringt mij. Wow. Wow. Als ik het doe uit mijn liefde voor Christus. Ja, beschrijf dan eens mijn liefde in het licht van de liefde van Christus. Dat is bijna niet te vinden. Maar het was de liefde van Christus die hem in beweging zet. En dat is zo mooi om te zien, dat dat steeds terugkomt. De Heere Jezus, de Heere Jezus, de Heere Jezus. En als u daar een probleem mee hebt, dat de naam van de Heere Jezus te veel genoemd wordt, dan durf ik bijna te zeggen, dan mankeert er wat aan uw geestelijk leven. Want hem heeft de Vader uitermate verhoogd. Zijn naam is onder de hemel gegeven. Zijn naam moet geproclameerd worden. Ik wou een moeilijk woord gebruiken, maar dat moet ik ook niet doen. Maar zijn naam moet verkondigd worden. In hem, in hem, in hem. En zelfs de Heere zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader kan komen door hem. Die naam, die moeten wij lief hebben. Die naam moet ons in verwondering brengen. En dat zien we ook al in deze brief terug. In hoofdstuk 1 alleen al komt de naam van Jezus Christus, als Christus, als Jezus de Heer, al 18 keer voor. 18 keer. In een aanhef van een brief, in dankzegging en voorbeden, als hij spreekt over zijn gevangenschap, opwekking tot standvastigheid, brengt hij het altijd in gemeenschap met die ene naam, Jezus Christus. En hoofdstuk 1 kunnen we verdelen in 4 vakken. 1, Christus in de gemeenschap met broeders en zusters, versen 1 tot 11. Christus in de omstandigheden van het dagelijks leven, vers 12 tot 18. Christus in je visie op de toekomst, versen 19 tot 26. En Christus in de standvastigheid te midden van de hedendaagse strijd, versen 27 tot 30. We lezen de versen 1 tot 11. En zoals u weet lees ik uit de Herziene Statenvertaling. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Kort samenvattend, Paulus had die gelovigen in Filippi in zijn hart. Hij dacht aan ze, hij bad voor ze, hij verlangde naar ze. En het geloof dat ze hadden, was hij van overtuigd dat dat in Christus was. Prachtig die gemeenschap te mogen zien. Maar hij richt zijn brief heel duidelijk aan 3 groepen eigenlijk. Alle heiligen in Christus Jezus. De opzieners of oudsten of ouderlingen, ligt aan de vertaling. En diakenen, dus aan de gemeente in zijn geheel. wordt deze brief geschreven. En wie zijn heiligen? Zij die gereinigd zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hebreeën 10 vers 10 zegt het zo mooi, hè? Op grond van die wil, en dat gaat over het offer van de Heere Jezus, die zijn bloed het heiligdom heeft binnengedragen als het ware. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. Andere vertaling legt het iets anders. Die zegt vanwege dat offer zijn wij eens en voor altijd geheiligd. Dat is niet ons werk, dat is zijn werk. En Paulus die weet dat en die wensen dat ook toe en gebruikt ook die woorden aan al de heiligen. Dat is niet aan, zoals wij dat zouden kunnen zeggen, al die vromen daar. Nee, als hij zegt aan al die heiligen, dan heeft hij het over geheiligd zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus, waardoor je onberispelijk en rein voor zijn aangezicht mag staan. En de opzieners, de oudsten in algemene zin, degene met leidinggevende verantwoordelijkheden, en de diakenen, zij die erkende dienstbetrekkingen hadden. En zoals Evert al zei, wat wenst hij ze? De genade en vrede van God. Iets mooiers kun je niet toegewenst krijgen. De genade van God. Die onverdiende goedgunstigheid, om een ander woord te gebruiken, van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Een God zo bijzonder, zo rein, zo heilig, zo rechtvaardig. Zijn genade wenst hij de gemeente toe. Maar bovenal ook en de vrede van God. En de vrede van God is niet de afwezigheid van moeite, van problemen, van strijd. Maar het is die vrede van God die alle verstand te boven gaat, te midden van alle moeite en strijd. En dat is wat hij hier toewenst. En van wie? Van God, onze Vader. Dat is ook zo mooi, hè, dat hij dat zegt. Hij zegt niet jullie Vader, maar Paulus die betrekt zichzelf erin. Hij zegt, als het erom gaat, is het onze Vader hoor, want ik heb dat ook nodig. Onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En dan gaat hij in die verse, even gewoon er even doorheen. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Dus wat gebeurt er als de gemeente van Filippi in zijn gedachten komt? Dan doet hij er wat mee. Het is iets wat ik nog steeds aan het leren ben. Ben ik heerlijk aan wandelen. En dan komt er een persoon, een broeder of een gebeurtenis of wat dan ook. Dat komt omhoog. Zou dat niet een belletje van de Heilige Geest kunnen zijn van... Misschien is het goed dat je voor deze persoon bidt. Ja, maar ik weet niet waarom. Nou wens hem maar de genade en de vrede van God toe. Dan wens je hem al heel veel. En ik probeer dat nu te doen en ik ben er geen meester in, maar Paulus zegt hier, telkens, als ik aan u denk. Dus wanneer dat gebeurt, dan zet het hem in gebed. Prachtige les voor ons. In elk gebed van mij voor u allen, bid ik met blijdschap. Met blijdschap. Wauw. Nou, heren, het is dat u die naam van die broeder in gedachten geeft, maar ik voelde niet veel voor hem te bidden, want weet u wel wat voor figuur dat is? Dan zegt de heren, dat weet ik nog beter als jij. En toch wil ik dat je voor hem bidt. Hij zegt, ik bid met blijdschap, maar vanwege wat? Vanwege... uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hij zegt, dat is zichtbaar, dat is hoorbaar, dat is merkbaar. En hij voelt zich gewoon een deelgenote van wat God doet in de gemeente van hemzelf. Van Jezus Christus. Vreugde als je God aan het werk ziet. Dankbaar zijn voor de dingen die God doet. En dan zegt hij ook, en ik vertrouw erop. Waar vertrouwt u op? Dat zijn onderwijs, dat zijn aanwezigheid, dat zijn gebeden. Hij zegt, nee, ik vertrouw erop dat hij. Dat hij, die in u een goed werk begonnen is. Oh, ik hoop zo dat als u hier zit, dat u weet dat de Heere een werk in u begonnen is. Nou, laat het hem dan ook afmaken. Geef hem de ruimte in uw leven. Alles wat in de weg staat, zet dat opzij. En kom tot die volledige overgave. Zo is in Psalm 139, Heere, doorgrond mij en ken mij en zie mijn weg. Maar leid mij op uw weg. Hij zegt, ik vertrouw daarop. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van wie? Van Jezus Christus. En zo bouwt hij dat hele stuk uit. En God is daar getuige van. Hij wil niet opscheppen, maar hij zegt, God is getuige dat ik me werkelijk zo met jullie verbonden voel. En dan in vers 9, en dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. Wauw, Paulus, er is altijd zoveel reden om te danken. Ja, maar Paulus weet ook dat als die stroom niet blijft stromen, dat die gaat kabbelen en dat die gaat stoppen, verstopt raakt en er op een gegeven moment niks meer is. Hij zegt, blijf stromen. Laat het overvloediger worden in kennis en fijngevoeligheid. En dan geeft hij de reden waarom. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Wat zuiver is, wat waar is. Wat van de Heer is en wat niet van de Heeren is. Dat moeten we leren onderscheiden. Een van de gaven van de Heilige Geest is onderscheidingsvermogen. En dan mogen we om bidden. En ik denk, deze tijd waarin we leven, moeten we daarom bidden. Heere, geef mij onderscheidingsvermogen, dat ik kan zien of het van u is of dat het niet van u is. Als je een artikel in wat voor een blad of magazine ook leest, Heere, is dit overeenkomstig? Het klinkt zo mooi. Maar soms door onderscheidingsvermogen proef je, en toch klopt het niet. Er zit ergens iets. En hij zegt, als je met de Heere wandelt in die liefde, bid dat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Waarom? Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven. Tot welke dag? De dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Dat is niet de vrucht van de Heilige Geest, maar dat is de vrucht die voortkomt uit het gerechtvaardigd zijn door het geloof. Lees maar Romeinen hoofdstuk 5. Door het geloof zijn we gerechtvaardigd, hebben we vrede met God. En dan gaat hij uitleggen wat daar allemaal uit voortvloeit. Daar heeft hij het hier over. De vruchten van gerechtigheid. Welke gerechtigheid? Die door Jezus Christus zijn, die vruchten. Die kun je niet buiten hem om plukken. Die zullen niet buiten hem om groeien. Maar in hem te zijn, geënt zijn op die wijnstok, op die rank. Of als rank op die wijnstok, zodat hij die levenssappen in ons kan uitstuwen, zodat er vrucht zal zijn. En dat alles tot innerlijke, of tot heerlijkheid en lof van God, zegt hij op het eind. Hij zegt, het is niet voor mij, maar het is voor de Heere. Dus hier geeft hij aan, de gemeenschap, Christus staat centraal in die gemeenschap met de gelovigen in Filippi. Maar dan gaat hij in hoofdstuk 1 vers 12 tot 18, laat hij het ook zien dat het in de omstandigheden ook zo is. Dat Christus, zoals hij gezegd heeft in Matteüs 28, zie ik ben met u, wat zegt hij dan? Alle dagen, hè? Als het heel goed gaat, dan zeg ik, ach, God is zo goed. Ik vind het zo heerlijk om een kind van God te zijn. En het zit tegen en we gebruiken opeens andere woorden of geen woorden. Maar de Heer Jezus zegt, nee, wacht even. ik ben nu ook bij je. Ja, maar ik voel het niet. Ja, dat is wat anders. Maar ik heb toch gezegd dat ik bij je ben. Hij is altijd bij ons. En hij wil dat laten zien in de versen 12 tot 18. Die gaan we lezen. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele rechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. En sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. En dan zegt hij dit, maar wat dan nog? Heel apart, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden. Zelfs in deze situatie in zijn gevangenschap, hij zit in de gevangenschap vanwege Christus wil. Dat staat centraal. En zelfs vanuit die gevangenschap gebeurt er van alles. Broeders die daar allereerst door bemoedigd worden, versterkt worden. Waarom? Hij zegt in vers 12, joh, luister, jullie denken dat het met mij slecht gaat, dat het afgelopen is. Maar wat er met mij gebeurd is, heeft veel eer tot bevordering van het evangelie gewerkt. De duivel heeft het nog steeds niet door, hè? Elke keer als hij iemand vastzet, dan is het altijd tot bevordering van het evangelie. Denk maar aan Stefanus. Stefanus wordt gestenigd. En wat gebeurt er daaruit vandaan? Saulus begint vervolging. Maar wat gebeurt er? Ze beginnen Jeruzalem te verlaten. En ze gaan naar Samaria. Ze gaan naar Judea. En ze gaan naar het uiterste der aarde. De Heere weet alles ten goede te keren. En hij herkent dat. En dan zegt hij dat er zelfs vele broeders juist bemoedigd zijn. Bemoedigd zijn. Ik weet niet hoe het met u is, maar als we de artikel over de vervolgde kerk lezen, dan zou je bijna ontmoedigd worden. Maar als je dan leest over hun volharding en trouw, dan word je juist bemoedigd. Dan is het zo bijzonder te weten dat een broeder in een koude cel voor de gemeentes in Europa bidt, zodat we stand mogen houden en niet verleid worden door al het wereldgebeuren en het wereldse denken. Hun worden fysiek vervolgd. Wij worden hier geestelijk gewoon vervolgd. Die moeten juist aansporen tot meer inzet. En dat er staat er ook, ze durven het woord nog overvloediger, onbevreesd te spreken. En dan kun je zien dat Paulus op de hoogte is. Weet niet hoe die geïnformeerd werd. Sociaal media bestond niet. Maar weet u wat wel bestond? Mensen hebben wat afgepraat hoor. En ze hebben wat doorverteld. Ja, moet je niet tegen een ander zeggen. Op het moment dat je dat zegt, weet je al, oh, nou gaat het overal naartoe. Zodra je dat zegt, zegt een ander, ja, ik heb het gehoord, mocht het eigenlijk niet zeggen. Maar Paulus heeft gehoord, heeft geweten wat het uitwerkte. En dat sommigen preekten het woord van God, maar uit totaal verkeerde motieven. Verkeerde motieven. Ze predikten wel, maar het motief was niet echt. Het was meer om Paulus in de moeite te brengen, om je eigenen omhoog te heffen. Maar ze predikten wel, Jezus Christus. En dat is zo bijzonder dat Paulus hier het niet heeft over een valse leer. Hij heeft het hier nergens over een valse leer, want hij dankt ze dat Christus wordt gepredikt. Waar hij het hier over heeft, is het motief wat erachter zit. Het motief. Je zou het kunnen omschrijven als volgt. Als je het ware evangelie predikt, dan maakt het me niet uit wat je motieven zijn. Als je motieven slecht zijn, de Heere komt wel met je klaar, maar het evangelie wordt tenminste gepredikt. Als je een vals evangelie predikt, dan maakt het hem niet uit hoe goed jouw motieven zijn, want je bent gevaarlijk en moet gestopt worden. Want je prediking is vals. En hier gaat het alleen maar om de motieven, de motivatie achter de prediking. Wil dat zeggen dat Paulus valse prediking goedkeurt? Nou, als u met me kijkt in Galaten hoofdstuk 1, vers 6. Galaten hoofdstuk 1, vers 6. Een stukje maar. Dan zegt hij het volgende. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Er is geen ander evangelie. Al zijn er ook sommigen die hun verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En dan zegt hij dit, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Met andere woorden, als je het evangelie verdraait, ja, dan kom je in de problemen. Als de motieven niet zuiver zijn, dan zegt hij, dan komt de Heer wel mee klaar. En dan zegt hij zo bijzonder, hij zegt, maar Christus, die naam wordt verkondigd, die naam wordt verteld. En de Heere komt wel klaar met degene die het vertelt. Dan het derde. Christus als deel in zijn toekomst. In zijn leven na de dood. Versen 19 tot 26. En daar staat, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want, en dat zijn woorden hoor, want het leven is voor mij Christus en sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan. Dan zegt hij waarom. En bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Dit spreekt van zo'n vertrouwen dat dood geen overwinning over zijn leven heeft. En als Paulus daar ook over schrijft in 1 Korinthe 15, dan is hij zo overtuigd, dood, waar is je prikkel? Je hebt echt niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord. En hij zegt hier ook, hij zegt, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Maar waardoor? Twee dingen noemt hij. Door uw gebed. Paulus was niet alleen een man van gebed, Maar Paulus was ook een man die om gebed verlegen zat. In Efeze hoofdstuk 6, hè? Efeze hoofdstuk 6. We hebben de geweldige wapenrusting, wordt dan beschreven. En dan vanaf vers 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dan het volgende vers. En dan weer de gedachte, wacht even, ja, het volgende vers. Wie schrijft dit ook alweer? Oh ja, Paulus. Die zo gedreven is. Paulus die zo'n voorbeeld is. Paulus die niet opgeeft. En wat zegt hij in vers 19? Bid ook voor mij. Bid ook voor mij. En waar vraagt hij om? Opdat mij het woord gegeven wordt. Bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Met andere woorden, soms hebben we gedachten dat het bij Paulus allemaal zomaar gaat. Paulus zegt hier, bij mij gaat het ook niet. Hij zegt, ik heb die vrijmoedigheid niet van mezelf. Ik heb de woorden van niet van mezelf. En hij vraagt gebed. En dat stelde mij ook de vraag, wanneer heb ik het laatst aan een broeder of een zuster gevraagd om voor me te bidden dat ik de woorden mag brengen, dat ik de vrijmoedigheid mag hebben om het woord te brengen. Nou, ik kan zeggen, een half uur geleden in de auto. Ik voelde me zo onzeker en ik weet niet wat er was. Ik had helemaal geen hectische dag als Evert, maar een soort onzekerheid. En ik vraag Nel, terwijl ik nog reed, ik zeg, Nel, wil jij voor me bidden? Ik heb het nodig. En dan heb ik een prachtige, gelovige vrouw die onder het rijen hardop voor me zit te bidden. Voor deze samenkomst, voor u, voor mij. En is zo rijk. En dan vraagt ze, voel je al beter? Ik zeg, nou, nog niet, maar dat komt straks hopelijk wel. Maar waarom doe ik dat? Dat heb ik geleerd van Paulus. Ga niet op je ervaring af. Niet op je gewoontes. Maar durf het elkaar ook te vragen. We bidden toch ook als we naar een dokter moeten. Als we een sollicitatiegesprek hebben. Als we een ander huis gaan kopen. Als we een ander auto. Ja, wil je ervoor bidden dat ik de juiste keuzes maak? Paulus die bidt helemaal niet voor een vierwielige ezel. Of een kameel met een accu. Of weet ik het. Hij bidt voor geestelijke sterkheid in zijn leven, geestelijke vrijmoedigheid. En dat laat hij hier zo prachtig in hoofdstuk 6 zien. Maar hij laat het ook zien dat hij dat zo nodig heeft. Wat hij hier ook zegt in Filippenzen, andere kant. In Filippenzen hoofdstuk 1, in dit vers, door uw gebed, maar dat was een ander, en de ondersteuning van de geest van Christus. De geest van Christus. Als we tot wedergeboorte komen, is dat een werk van de Heilige Geest. Dan zijn we door de geest wedergeboren. Door de geest toegevoegd aan het lichaam van Christus. Door de geest verzegeld tot in eeuwigheid. Maar dat wil niet zeggen dat u elke keer vervuld bent met de Heilige Geest. Vervulling is steeds met de dingen van God bezig zijn. Opnieuw weer dat vat, dat hart, dat lichaam, dat leven vullen met de dingen van God. Bedrinkt u niet aan wijn, zegt Paulus, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, dat is wat we nodig hebben, de vervulling van de Heilige Geest. En dan zegt hij zo mooi, mijn rijkhalzend verlangen, vers 20. overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven of de dood is. Hij zit in de gevangenis. Hij zal door de keizer of wie dan ook de beslissing neemt, welke rechter, is er zomaar de kans. Je wordt opgehangen, je wordt gekruisigd of je kop wordt eraf gehakt. Of welke straf ze ook in gedachten hadden. Hij stond voor de poort van de dood. En hij zegt, mijn verlangen is niet Christus hier te zien. Mijn verlangen is dat zelfs nu in deze situatie Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Niet verlangen naar de Here te zien, maar het verlangen dat de Here gezien wordt in zijn leven. En denk, wat is dat prachtig als ik nog eens een keer misschien een zware operatie krijg, dat niet mijn roep is, Heer, mag ik nu naar de hemel, maar dat mijn roep, Here, mag ook tijdens die operatie u groot gemaakt worden. Dat ze verbluft zullen zijn van wie u bent en van mij getuigenis. En toch zegt hij zegt, of het nou door leven is voor de dood. De dood was geen vijand voor Paulus. Want hij zegt zelf, want het leven is voor mij Christus. Het leven voor mij is Christus. Steeds weer de Heere Jezus. Niet wat hij doet, maar wie hij is. Daar gaat het om hem. Voor mij, Christus en het sterven is voor mij winst. Nou, voor velen, wat je vandaag ook hoort, ik vind het niet erg om dood te gaan hoor. Dan ben ik tenminste af van deze wereld. En met sommigen die door zwaar fysiek of psychisch lijden gaan, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Laat mij maar dood gaan. Dan ben ik daar tenminste vanaf. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus wilde nergens vanaf zijn. Het was of bij de Heere Jezus zijn, of bruikbaar zijn in de tijd dat hij nog leven mag. Want wat zegt hij? Maar blijf ik leven? Hij wist het ook niet zeker. God had hem nog geen briefje gegeven van Paulus, maak je niet ongerust, komt allemaal goed. Paulus leefde ook in onzekerheid. Maar niet in onzekerheid van zijn eeuwige bestemming. Maar van zijn leven in het hier en nu. En hij zegt, maar blijf ik leven, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Met andere woorden, bouwen aan de gemeente van de Heere Jezus. En wat ik verkiezen zal, ik weet het niet. Dat is mooi. Beide vindt hij zo bijzonder. De Heere Jezus dienen in het leven, of de Heere Jezus zien na dit leven. Waarom maakt het bijna geen verschil voor hem? Omdat Paulus niet centraal staat, maar omdat de Heere Jezus centraal staat. De Heere Jezus na zijn leven is niet een andere Heere Jezus tijdens zijn leven. Het is voor hem dezelfde. Daarom is het zo apart dat hij zegt, blijf ik leven, dan betekent dat vruchtbaar werk. En wat verkiezen zal, ik weet het niet, beide is goed. Want ik word door deze twee doorgedrongen. Ik heb begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Prachtig, want dat is ver weg het beste. Het is ook het beste. Het is ook het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dat vertrouwen. En hij weet dat hij zal blijven leven als dat nodig is. En bij u allen zal blijven tot vordering en blijdschap van het geloof. Opdat u roemen in Christus Jezus. Ziet u, Paulus steeds naar Christus wijst. Welke situatie ook. Als hij de gemeente groet in de Heere Jezus Christus. Als hij voor de gemeente bidt. In de Heere Jezus Christus. Als de gemeente mag groeien, is het groeien in de naam van Jezus. als het gaat over de verkondiging van het evangelie, als Jezus maar gepredikt wordt. De motieven komt een ander wel klaar mee. Het leven is voor hem Christus. Sterven is ook winst, want dat is ook Christus. Dat is zo het bijzondere van Paulus. En als laatste, versen 27 tot en met 30. Hij heeft Christus nodig in de standvastigheid te midden van strijd. Hij zegt dit: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en zie dat en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen één gezin strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus roept ze op. Naar alles wat hij daarvoor had gezegd. En het is zo mooi wat hij zegt. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Hij zegt niet alleen blijf het evangelie geloven. Paulus is pragmatisch. Paulus wil de praktijk zien. Paulus wil het leven zien. En hij zegt dan hier alleen wandel. Wat hebben we net gezongen? Welk lied? Ik wandel. Er waren er geloof ik 2 of 3, die zag ik een beetje dit doen zo. Weet je, dan komt dat liedje toch, hè? Ik wandel in het licht. En de rest. En Paulus zegt, laten we gewoon in beweging komen. Hij zegt, wandel het evangelie. Welk evangelie? Van Christus. Hij zegt, leef dat maar uit. Leef dat maar uit. Hij zegt, en dan op de manier dat het jullie niet uitmaakt of ik er wel of niet ben. Want wat kunnen mensen zich opeens anders gedragen als er een bepaalde persoon van waardigheid of macht binnenkomt. Op Katwijk was het altijd, oh, daar komt de dominee. Weet je, alsof, ja, nou, die is nog hoger dan de paus, lijkt het wel, de dominee. Moeten we ons dan anders gedragen omdat hij de dominee komt? Misschien zouden we ons juist moeten gedragen zoals we eerlijk zijn als hij er niet is. Heeft hij een heerlijke boodschap te vertellen dat we Christus waardig moeten wandelen? Mijn Heer, wandel het evangelie van Christus waardig. Of ik er wel of niet ben, maar dat ik van u mag horen. Hij zegt, hoe je ook wandelt, er gaat altijd een getuigenis van je uit. Weet je waarom? Omdat mensen over je praten. Wat zeggen ze dan over ons? Wat zeggen ze dan over ons? Hij zegt maar dat ik mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Dat hebben we nog steeds keihard nodig. Kerkgeschiedenis laat zoveel scheuring en ellende en moeite zien. En het lijkt wel niet op te houden. Maar we moeten terug naar de eenvoud van het evangelie. En niet naar statuten en reglementen. Maar bij Christus moeten we elkaar vinden. Hij is het fundament. En daar gaan we samen op leren bouwen. En hij zegt, laat u geen enkel opzicht schrik aanjagen door tegenstanders. En we krijgen steeds meer tegenstander, ook in het Westen, ook hier in Nederland. Maar laat u geen schrik aanjagen. Voor hun is het een teken van verderf. Daarom moeten ze het evangelie horen. Maar voor ons is het zaligheid dat van God uitgaat. En dan sluit hij zo mooi dit hoofdstuk af. Hij zegt, want aan u. Hij zegt, gemeente te Filippi. Aan u is het uit genade gegeven. Dus jullie hebben nergens wat voor gedaan. Het is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus laat hier zien, in het 18 keer gebruiken van de naam van Christus, dat Christus centraal staat in de gemeenschap met broeders en zusters. Christus is het middelpunt, zelfs in zijn omstandigheden. Christus is een houvast voor de toekomst. En Christus geeft hem standvastigheid in de tijd van strijd. Jezus Christus en geen ander. En tot zover hoofdstuk 1. Zullen we de Heere daar samen voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo. Dank je, Heere, voor het woord wat we vanavond mochten overdenken. Heel groot gedeelte, Heere. Vaak behandelen we slechts een paar verzen. Maar ik wil u zo bidden, Heere, dat wat we gelezen hebben ons uitdaagt om dat straks thuis of morgen, Heere, te gaan herlezen. En voor onszelf te ontdekken, wat zegt Paulus hier nou allemaal? Waar wijst hij nu op? En zelf te zien dat hij de boodschap verbindt met u, Heere Jezus. Dat u het centrale punt bent in zijn leven. Niet een theologie, niet een doctrine, maar de Zoon van God. Zijn heiland, zijn verlosser, zijn zaligmaker. Vader, mogen wij daar lessen uit leren. En onszelf onderzoeken. Wie staat er in mijn leven eigenlijk centraal? Is dat toch de drukte van het leven? Is het de zorgen over mijn gezin? De zorgen over financiën, over de wereld gebeuren? Of hebben we steeds u voor ogen? In onze omgang als broeders en zusters? In onze omstandigheden? Ook als het om de toekomst gaat? Weten we dan dat u dat in handen houdt? Maar ook om vandaag de dag volhardend, standvastig in het geloof te blijven. Heer, dan belijden we, dan hebben wij u zo nodig. En Paulus laat dat uit zijn eigen leven zien. Het is de Heere Jezus. Het is niet ik die een geroepen apostel naar de wil van God ben. Want zonder de Heere Jezus zou ik niks zijn. Maar dank u wel dat hij ook zo overtuigd is van zijn zekerheid van behoudenis. Dat zelfs dood als winst wordt geacht. Want hij worstelde ook met zijn oude natuur als hij zegt, hetgene wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat gaat vanzelf. Maar hij wilde niet heen gaan om daar vanaf te zijn. Hij zag reikhalzend uit naar u. O Heere, geef ons een hart dat naar u uitziet. Een hart dat u centraal zet. Een hart dat een verlangen heeft om werkelijk u te loven met alles wat in ons is. Met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand, met heel ons lichaam. U te verheerlijken en alle eer en glorie te geven. Vader, wilt u dat in ieder van ons uitwerken? Dank u nogmaals voor deze avond. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.